Ik wil u graag een Timon voorstellen. Ik heb hem vorig jaar uitgenodigd om bij ons te komen spreken, als nieuwe spreker. En de jeugd zei op een gegeven moment, wij willen eigenlijk wat jongere sprekers hebben. En nou, ik kwam met Timon uit. En hij gaat zichzelf voorstellen, denk ik, eventjes in het kort. Maar we gaan een zegen bidden voor het woord. En open uw hart. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment, Heer. Dank u wel, Heer, dat u een levende God bent die spreekt tot ons hart. En dat wilt u ook vanmorgen doen, Heer, door Timon. Heer, wilt u Timon zegenen, Heer, en wilt u ons zegenen, Heer. We openen ons hart voor u, Heer. Ik hoop dat u de woorden, Heer, in ons hart kunt leggen. Dank u wel, Heer, in de naam van Jezus. Amen.
Ik wil graag met u een psalm lezen. Psalm 24. En ik lees het zelf uit een nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat het volgende. Van David een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u al oude ingangen. De koning voor majesteit wil binnengaan. Wie is die koning voor majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze al oude ingangen. De koning voor majesteit wil binnengaan. Wie is hij? Die koning voor majesteit, de Heer van de hemelse machten, hij is de koning voor majesteit. Nou, ik zal mezelf even voorstellen. Ondertussen pak ik even het water hier. Ik neem aan dat dit ook voor sprekers is. Mijn naam is inderdaad Timon Kits en ik kom uit Dordrecht. Ik ben getrouwd met Jessica. En we hebben 2 kinderen. Jente is 3,5 en Tijn is 1,5. En ze beginnen een leeftijd te krijgen dat ze ook met elkaar beginnen te spelen. En Jente zei van de week iets bijzonders. Ik zei, wat heb je eigenlijk gedaan vandaag? Toen zei ze, nou, ik heb met Tijn gespeeld. Ik zeg, wat hebben jullie dan gespeeld? Maria kwam bij het graf. Maria kwam bij het graf. Waar was dat graf dan? Onder de tafel. En Tijn was Maria en ik was de Heer Jezus. Maar ik was er niet meer, want het graf was leeg. Ja, dat zijn toch wel bijzondere spelletjes die kinderen met elkaar spelen. Maar mijn dochter is erg gefascineerd door het verhaal van de opstanding. Mijn vrouw Jessica die werkt als maatschappelijk werkster onder prostituees in Den Haag. En ik zelf werk 3 dagen voor de Evangelische gemeente Jozua. Dat is ook de gemeente waar Dirk de Boer kerkt. En die komt hier, ik geloof, een aantal keer per jaar om te spreken. Dirk zit sinds kort ook bij ons in het oudste team. En ik werk 3 dagen in de week voor de gemeente. En 2 dagen in de week ben ik godsdienstleraar. En geef ik les aan HAVO en VWO leerlingen. Dus dat is een klein beetje mijn achtergrond. Nou, en ik ben 31. Of dat nog voor jeugdig door mag gaan, dat vinden ouderen vaak wel. Maar tieners vinden me toch al heel snel een oude bok. Ik ben op mijn 21ste begonnen met spreken. En toen was ik echt een jong paard dat vrijgelaten werd. Maar ja, we zijn nu ongeveer 10 jaar verder. En het is grappig, je blijft overal aangekondigd worden als jonge spreker. Maar als ik dan tieners vraag, dan zeggen ze, nee, u bent oud. Dus dat, nou ja. Voor de een zal ik jong zijn en voor de ander zal ik oud zijn. Ik doe in ieder geval mijn best. Ik wil u vragen om het volgende voor te stellen. Probeert u nou zich voor te stellen dat je een hele rijke vader hebt. Nou, misschien heb je het ook en is het niet zo moeilijk om dat voor te stellen. Maar echt steenrijk. Zo'n vader die 6 auto's voor de deur heeft staan. Een fantastisch bedrijf. Offshore. Jullie gaan regelmatig op vakantie naar Panama. En jouw vader heeft je het volgende beloofd. Op het moment dat je 17 wordt, krijg jij een Bugatti. Dat is een auto van 1,5 ton. Zo rijk is jouw vader. En die auto is gepoetst. Hij is geblinkt. Hij staat bij jullie in de garages. En je weet, op het moment dat jij 17 wordt, is die auto van jou. Nou, dit zijn de sleutels van een fort, maar probeer het voor te stellen. Die sleutel is van jou op het moment dat jij 17 wordt. Ja, en er is nog één kleine voorwaarde waar je aan moet voldoen. Je mag pas in de Bugatti plaatsnemen als je je rijbewijs hebt gehaald. En probeer je dan in te leveren dat je rijlessen gaat volgen. Enthousiast ben. Je hebt zoiets van, dat varkentje wassen we wel. Dat komt wel goed. Je mag op voor het rijexamen. En je denkt, nou, dat ging best goed. En na afloop word je door de examinator in tweeën gezaagd. Je hebt verkeerd gekeken, je hebt je spiegels niet goed gebruikt. En je bent gefaald voor het examen. En je loopt langs die Bugatti. Je ziet de sleutels daar hangen. En je weet, die auto is van jou. Maar je mag er niet in. Je gaat nog een keer op. Tweede examen, dan moet het goed gaan. En weer zak je, omdat je een voorrangregel niet goed hebt toegepast. En je gaat een derde keer op. En een vierde keer op. En elke keer als je gezakt bent, dan loop je langs die auto. En hoewel die heel dichtbij is, is die auto toch telkens weer een stukje verder weg. Dat zou een behoorlijk frustrerende onderneming zijn. Wie van jullie heeft er wel eens ervaring opgedaan met het niet halen van een rijbewijs? En zijn er toevallig hier 17-jarigen die al begonnen zijn met rijlessen? Of binnenkort gaan beginnen, dat kan ook nog. Dat zou heel frustrerend zijn en toch begrijpen we allemaal dat je pas in zo'n Bugatti mag plaatsnemen op het moment dat jij bevoegd verklaard bent om te mogen rijden. Want stel je nou voor dat je een 17-jarige opgeschoten jongen plaats laat nemen in een Bugatti zonder rijbewijs. Dat is vragen om brokken. En hoe zuur dat ook voor die jongen zou zijn, toch snappen we allemaal, zonder rijbewijs, geen Bugatti. Hoe graag je het ook zou willen, je kunt niet plaatsnemen achter het stuur als je niet bevoegd verklaard bent. Nou, waarom vertel ik dit? Wij hebben ook een schatrijke vader. Onze Vader in de hemel is de rijkste vader die er is. Er staat in de Bijbel, van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest. Op de stromen heeft hij haar verankerd. Alles wat wij zien, alles wat wij horen, alles wat wij ruiken. De bergen, de bloemen, de vogels, de zee. Alles is van onze Vader. Zo rijk is hij. En onze Vader heeft een troon. En die troon is omgeven door miljoenen engelen die hem aanbidden. Maar onze Vader heeft de mensen gemaakt om naast hem plaats te nemen op die troon. En vandaar deze wereld en dit heelal te besturen. Wij zijn eigenlijk gemaakt om naast onze Vader plaats te nemen en als het ware onze handen te leggen op het stuur van deze wereld. En wij mogen over deze wereld regeren. Er is alleen één voorwaarde. We moeten wel aan een toelatingsexamen voldoen. En dat examen is heel eenvoudig en heel simpel. Deze wereld kan alleen geregeerd worden door iemand die gehoorzaam is aan God. Iemand die gehoorzaam is aan zijn Vader. En Adam en Eva waren de eerste mensen die door God gemaakt waren. Gemaakt om deze wereld te regeren. Ze mochten plaatsnemen naast de troon van God. Ze mochten met hem wandelen. Maar er was één voorwaarde. Eentje maar. Ze moesten hem gehoorzamen. En God had tegen ze gezegd: jullie mogen niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat was de test. God zegt iets, gebiedt ze iets. Luisteren ze naar hun vader of luisteren ze niet naar hun vader en falen ze voor de test? Nou, we kennen het verhaal. Er kwam nog iemand in die hof van Eden. De slang, de duivel. En die begon het Adam en Eva moeilijk te maken. Die zei tegen hen: heeft God gezegd dat je niet van die boom mag eten? Wat kinderachtig zegt van die God. Hij weet dat als jullie daarvan eten, dat jullie als goden zullen zijn. En het lijkt dan alsof hij iets heel moois, iets heel bijzonders voorstelt. Maar als de Satan iets belooft, dan is het altijd om het vertrouwen in God te ondermijnen. En dan biedt hij iets aan wat surrogaat is en wat veel minder waard is dan wat God biedt. Want hij zegt: jullie zullen als goden worden. Maar dat waren ze al. En ze mochten naast God plaatsnemen op zijn troon. En dan is het alsof de duivel tegen ze zegt: belooft God jullie een Bugatti? Als je niet naar hem luistert, dan krijg je een Peugeot 205. En dan lijkt het alsof wat hij voorspiegelt heel bijzonder is, maar het is goedkope rommel. En uiteindelijk, ja, niks meer. Ik bedoel daarmee geen Peugeot 205 hoor. Dat kunnen geweldige auto's zijn, maar niet vergeleken met een Bugatti. En dan lijkt het alsof hij ze wat fantastisch voorspiegelt, maar het is een lege leugen. En Adam en Eva trapten erin. En daardoor gaven ze aan dat ze het toelatingsexamen niet hadden gehaald. En dat er een fundamenteel wantrouwen is tussen God en mensen. Waardoor mensen die verantwoordelijkheid niet aankunnen. Want de mensen hebben het wel geprobeerd door deze wereld te regeren. Met ruzie en met haat en met geldingsdrang. Maar telkens weer vliegt de mens door de bocht en maakt hij er brokken van. En blijkt hij niet in staat te zijn deze wereld te regeren. En waar bestaat dat examen dan verder nog meer uit? Wat voor type moet je zijn om deze wereld te regeren? Wat voor type moet je zijn om plaats te nemen bij die troon van God? Om het stuur van deze wereld in handen te nemen. David stelde die vraag. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedriegelijk zweert. Konden Adam en Eva niet meer zeggen. En daarom moesten ze die heilige plaats verlaten. En werd er een gerub geplaatst die de toegang blokkeerde voor de mens om op die heilige berg van God te komen. En kinderen van Adam, en dat zijn wij allemaal, kunnen niet zeggen dat ze reine handen hebben. Dat ze nog nooit de handen gebruikt hebben om een ander kwaad te doen. Of een zuiver hart. Dat er nooit zelfzuchtige, egoïstische of gemene gedachten en verlangens in ons naar boven zijn gekomen. Zich niet inlaat met leugens. Er is geen mens die niet vatbaar is voor die lucht en leegte die de duivel telkens inblaast. Ieder mens is vatbaar voor leugens. En niet bedriegelijk zweert. David had dit geschreven. Maar David voldeed niet aan die criteria. Ik hoef maar één naam te noemen. Batsheba. En u weet wat ik bedoel. David kon niet zeggen dat hij zuivere handen had. Reine handen, zuiver hart. En dat hij nog nooit in leugens had geloofd. En als we heel eerlijk zijn, dan kan niemand van ons dat zeggen. En Israël wist dat heel erg goed. Israël is het volk dat in het leven geroepen is, omdat God zich wilde verbinden met mensen. En omdat God midden van zijn mensen wilde wonen. En u kent het verhaal van de Israëlieten in de woestijn. En later de tempel in Jeruzalem. Maar telkens zichtbaar werd dat verlangen van God. God wil onder de mensen wonen. En toch maakte die tempel en die tabernakel telkens pijnlijk duidelijk dat mensen niet de heilige berg van de Heer konden bestijgen. Want elke keer als een Israëliet bij de tempel kwam, dan werd hij aan de ene kant uitgenodigd om dichter bij God te komen. En aan de andere kant werd het hem duidelijk dat dat toch niet zomaar ging. En dat zijn schuld hem in de weg stond. In de tempel werd er onderscheid gemaakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat heilige der heiligen, daarvan werd gezegd, dat is de plaats waar God regeert. Dit is de plaats waar God de wereld vandaan bestuurt. Maar daar kon niemand komen. De mensen konden wel in de tempel komen, maar niet in het heilige der heiligen. Alleen de priesters konden trouwens in de tempel komen. Maar in de heilige der heiligen kon slechts één keer per jaar een hoge priester komen. Op Yom Kippur, grote verzoendag. En op die dag ging hij aan God vertellen wat de schuld is van de Israëlieten. Onzuivere handen, onzuiver hart, vertrouwen op leugens en weer bleek dat Israël niet geslaagd was voor de test. En de hoge priester ging dan het heilige der heiligen binnen om God om vergeving te vragen voor alles wat het volk verkeerd had gedaan dat jaar. Maar daarna moest hij zijn biezen pakken en zo snel mogelijk het heilige der heiligen weer verlaten. Want hij was zelf ook zondig. Niet in staat om bij die heilige God in de buurt te komen. En de priesters moesten offers en offers en offers en offers brengen om de tekortkomingen van het volk toe te dekken. Maar het was nooit genoeg. En toen kwam Gods Zoon op deze wereld. Jezus Christus. Hij werd mens. En hij was de eerste en de enige mens die met zijn hand op zijn hart zou kunnen zeggen dat hij volledige reine handen heeft. Want hij heeft zijn handen alleen maar gebruikt om anderen tot zegen te zijn en om goed te doen voor zijn naasten. Zich niet inlaat met leugens. Jezus was de enige mens die niet vatbaar was voor de leugens van andere mensen. De leugens van deze wereld en de leugens van de duivel. De duivel heeft wel geprobeerd met eenzelfde soort goedkope leugens als wat hij bij de mens probeerde in de Hof van Eden. Maar Jezus was er niet vatbaar voor en slaagde voor de test, want hij bleef zijn vader gehoorzaam. En dan staat er en niet bedriegelijk zweert. Alles wat uit Jezus' mond gekomen is, was gericht op waarheid en herstel van mensen. Jezus was de eerste en enige mens die volledig zuiver was en daarmee liet zien dat hij bekwaam is om deze wereld te regeren. Maar u weet hoe dat gaat. Als er een meisje in de klas goede cijfers haalt, dan loopt ze soms het risico dat de rest van de klas jaloers wordt en dat het kind wordt gepest. Wij mensen kunnen er niet vaak tegen als het een ander goed gaat en als een ander gewoon goed is. En de mensen werden jaloers op Jezus. En de mensen werden boos op Jezus. En de mensen beschuldigden Jezus van allerlei vuile leugens. En wij mensen hebben Jezus afschuwelijk behandeld. En hebben hem het lot gegeven van iemand met onzuivere handen. En een vals hart. En gruwelijke daden. Jezus is aan het kruis genageld als een crimineel. Naakt en verlaten hing hij daar. Maar dat is niet wat deze psalm zegt. En wat mensen met Jezus hebben gedaan, heeft God omgekeerd ten goede. Want er staat er, wat staat er in Psalm 24 vers 5, zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. En eigenlijk staat hier in het Hebreeuws dat die persoon door God gered zal worden. En dat is wat de Vader heeft gedaan. Omdat Jezus ten onrechte veroordeeld werd en gedood werd, terwijl hij zuiver en rein was en heilig, heeft God het menselijke oordeel over Jezus teniet gedaan en hem vrijgesproken in hoger beroep door hem op te wekken uit de dood. En zo heeft God voor heel de wereld aangetoond dat Jezus degene is die zuiver is, die heilig is, die rein is en die in staat is om deze wereld te regeren. En wat gebeurt er? Jezus verschijnt aan zijn discipelen 40 dagen lang. En daarna is het moment aangebroken dat deze psalm in vervulling gaat. Want wat gebeurt er? Jezus verdwijnt. Wordt opgenomen door een wolk. Een wolk wat in het Oude Testament altijd ging over Gods aanwezigheid. De Vader haalt Jezus thuis. En alle engelen zijn erbij aanwezig op het moment dat Jezus de berg van de Heer bestijgt. De plaats waar de troon van God staat. Waar de tempel maar een afspiegeling van was. Jezus gaat het origineel binnen. En wat gebeurt er op dat moment? Hef uw poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u al oude ingangen. De koning voor majesteit wil binnengaan. Die poorten die gesloten waren voor mensen. Sinds Adam en Eva. Die toegang die geblokkeerd was voor mensen. Daar bij die troon van God. Die poorten gingen open. Want Jezus ging naar binnen. Wie is die koning vol majesteit? De Heer machtig en heldhaftig. De Heer heldhaftig in de strijd. Jezus Christus, de Zoon van God, is de hemel binnengegaan. Als mens. En voor het eerst in de wereldgeschiedenis komt er een mens voor Gods troon. En waar God telkens tegen de hoge priesters moest zeggen, zodra die offers zijn gebracht, ga je weer naar buiten. En de priesters konden niet blijven staan, want ze moesten blijven offeren, want het bleef maar niet voldoende. Zegt de Vader op het moment dat Jezus binnenkomt en zijn doorboorde handen en voeten ziet: ga zitten. Neem plaats. Aan mijn rechterzijde. En voor het eerst in de wereldgeschiedenis zit er een mens van vlees en bloed. Jezus Christus is mens en hij is de Zoon van God. Op de troon van God. Hij heeft voor ons het rijbewijs gehaald. Want hij was zijn Vader gehoorzaam, zelfs tot in de dood. En daarom heeft de Vader hem opgewekt en een plaats gegeven op de troon. Het stuur van deze wereld in handen. En de Vader heeft hem de naam boven alle namen gegeven. En weet je wat het mooie is aan die Jezus? Aan onze Jezus. De Heer Jezus noemt ons in de Bijbel zijn bruid. En het mooie aan trouwen is dat wat van jou is ook van je partner wordt. En wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft al onze schuld gedragen aan het kruis. Die heeft hij overgenomen. Die heeft hij betaald. Al onze tekortkomingen zijn weg op het moment dat Jezus riep: het is volbracht. Maar zijn positie als Zoon van God, zittende naast de Vader, degene die bekwaam is om de wereld te regeren, deelt zijn positie met ons. Met zijn bruid. Alles wat van hem is, deelt hij met ons. En om ons dat duidelijk te maken, is de Heilige Geest met Pinksteren die aloude poorten uitgegaan om op aarde ons daaraan te herinneren. Telkens weer. Jezus heeft het volbracht. Jezus heeft het rijbewijs gehaald. Jezus heeft onze schuld teniet gedaan. En dankzij Jezus hebben wij een plaats in de hemel. Mogen wij naast de Vader zitten. Is zijn Vader onze Vader geworden. En zijn wij kinderen van God. Is het niet geweldig wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan? Zijn wij niet ontzettend rijk gezegend? En dit soort dingen moet je niet alleen horen. Dit moet je ook diep in je hart gaan zien, gaan weten, gaan ervaren. En daar is gebed voor nodig. En daarom wil ik u vragen om te gaan staan en met mij te bidden. Dat we het niet alleen horen, maar ook in ons hart mogen weten wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En die verbinding die Hij tot stand heeft gebracht voor ons met de hemel.